vanochtend. En het begin van dit woord is ontstaan aan het einde van vorig jaar toen ik met ons gezin in Duitsland was. We zijn anderhalve week bij de familie geweest en weer veel bijgepraat. Met mijn schoonzussen en zwagers en het was een goede tijd. En natuurlijk komt dan stevast die vraag, en heb jij goede voornemens voor het nieuwe jaar? En ik was ook eigenlijk even benieuwd of dat hier ook zo speelt. Wie zegt er, ja, ik heb echt een fantastisch ambitieus voornemen dat ik wel wil noemen. Zeg maar, wat is jouw voornemen voor 2026? Waar ook anderen jou aan mogen houden. Daarvoor vraag ik het natuurlijk, hè? Hoeveel zei je? Om het niet bij voornemens te laten, bedoel je? Afgelopen zomer werd een training gegeven bij mij op het werk. En er werd ook gevraagd naar voornemens. En voordat ik het wist, zei ik, minder haasten. Nou, dat heb ik geweten. Hoe vaak ze niet mij daarop hebben aangesproken. Joh, wat ren je toch? Je zou toch rustig aandoen, heb je toch gezegd? Het was een groep van 30 mensen. Dus niet het hele bedrijf, maar toch irritant genoeg veel mensen die me op elk moment daarop kunnen aanspreken. Ik denk dat dat ook de essentie is van ons als gezin en als familie van God. Dat we elkaar mogen sterk in het geloof en elkaar mogen bemoedigen en aansporen. Niet overal met de hamer meteen omslaan, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar dat we elkaar daarin mogen helpen en onszelf daaraan herinneren. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb het niet aangedurfd om een concreet voornemen voor het nieuwe jaar te hebben. Maar in de eindejaarsdienst in een kerk in Hildesheim, waar ze de gewoonte hebben dat je bijbelkaartjes kunt trekken, heb ik gezegd, nou heer, als u mij nou het juiste kaartje toebedeelt, dan zal ik weten dat dat het voornemen is voor het nieuwe jaar. En Jeremy, omdat ik hier natuurlijk de afstandsbediening niet heb, zullen we gewoon afspreken dat als ik even mijn hand zo omhoog steek, dat jij dan op de volgende dia klikt? Bij deze dan. Op mijn kaartje stond, wandelt als kinder des lichts. Want ja, het was een Duitse kerk. Nou, zelden klonk het Duits zo dicht bij het Nederlands, dus die hoef ik niet te vertalen. In een maatschappij die zich steeds verder afkeert van bijbelse overtuigingen en normen en waarden, valt het eigenlijk best wel zwaar om deze roeping dagelijks te vervullen, om op te vallen, om het licht in deze wereld te brengen. Ik merk op dat ik in mijn werk vaak meer klink als een collega dan als een kind des lichts. Want ja, als je het over dingen hebt die over het werk gaan, voor je het weet heb je een hele dag met elkaar gepraat over van alles en nog wat. Maar welke van die woorden droegen nou echt het licht van God uit? Dus dit kaartje daagde me uit. Ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Hoe ga ik dit nou praktisch invullen? Ik dacht aan de actualiteiten en aan het grote plaatje van onze roeping, van de geestelijke strijd in deze wereld. Wat kan ik nou veranderen in zo'n immense ellende? Wat doet het ertoe wat ik zeg of bid? Kan ik God op een andere gedachte brengen? Maar ik besef ook dat God ons altijd onmogelijke opdrachten geeft. Daar is hij in gespecialiseerd. Hij zei tegen zijn discipelen, geef gij hun te eten. God die geeft ons onmogelijke opdrachten, zodat we beseffen dat we het zonder hem niet kunnen volbrengen. We kunnen niet zonder hem, maar we kunnen ook niet zonder elkaar. Dus de onmogelijke opdracht die God jou en mij geeft, die zou ons in zijn armen moeten drijven en in die van elkaar. En dan mogen we merken dat zijn genade ons in staat stelt te doen wat we niet voor mogelijk houden. Jacob schrijft dat het gebed van de rechtvaardige veel uitwerkt omdat God er kracht aan verleent. Dus als we deze week een week van gebed hebben en je denkt misschien, ach, wat maakt het nou uit? Een gebedje meer of minder? Hou dan deze gedachte vast. Het gebed van de rechtvaardige kan veel uitwerken, vermag veel, omdat God er kracht aan verleent. De kracht van ons gebed hangt niet af van de veelheid van onze woorden, maar hangt er vanaf tot wie wij bidden. Wij bidden tot de levende God. En het is ook belangrijk dat we leren bidden naar zijn wil. Dus als je niet weet wat je moet bidden, dat je het God gaat vragen. Heer, leer mij bidden. Leer mij wat ik bidden mag. Dat vroegen de discipelen ook. En wat zei Jezus toen? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik ben blij te horen dat de meesten van jullie me kennen, want dat is heel belangrijk. Maar heb je in de gaten wat dit voor een soort gebed is? Het gebed richt zich volledig op de Vader. En te vaak betrap ik mezelf erop dat ik eerst begin met mij. Heer, wilt u alsjeblieft dit? En Heer, ik vind dat vervelend. Maar het gebed dat Jezus ons leert, richt eerst de aandacht op de Vader. En op zijn grootheid. Dus we mogen leren om te bidden, niet vanuit onze problemen, maar kijkend vanuit zijn grootheid. En dan wordt het bidden ook een stuk leuker. En je wordt een stuk optimistischer. Eerst even een paar voorbeelden van hoe duisternis in deze wereld toeslaat. Hoe dat de wereld in zijn greep houdt. Zoals de meesten van jullie weten, was er in 1979, ik was toen 1 jaar oud, in Perzië ging toen het licht uit. Tijdens de Iraanse revolutie, toen de eerste Ayatollah het land veranderde van een koninkrijk in een republiek, een Sjiïtische republiek. De bevolking kreeg een drastisch ander leven. Er werden religieuze beperkingen opgelegd. En al gauw bleek dat de regering als een dictatoriaal regime de bevolking ernstig onder de duim hield. Vandaag de dag is al wekenlang het internet afgesloten om te voorkomen dat het licht in dat land weer op een goede dag mag aangaan. En dat de Iraanse leiders ontmaskerd worden voor hun corruptie, voor hun sadisme. Een ander voorbeeld, dat is het IJzeren Gordijn, dat in de jaren 90 weliswaar gevallen is tussen Oost- en West-Europa. Maar je ziet de laatste jaren toch dat veel miljoenen Russen herbeleven wat ze eerder hebben meegemaakt. Censuur, indoctrinatie in een maatschappij die zijn eigen tekortkomingen toedekt, verzwijgt en andere maatschappijen het vingertje wijst. Want dat is wat regimes graag doen. Laten zien dat zij het geweldig hebben en dat die andere landen een voorbeeld aan hen zouden moeten nemen. En dit is een vorm van duisternis in onze wereld. We leven in een verduisterde wereld, verblind door corruptie, verblind door leugen, door geweld, vaak ook eenzijdigheid en vooral gebrek aan Bijbelse normen en waarden. En er is werkelijk geen enkel land in deze wereld waar dat niet voor geldt. Er is geen enkel land dat zich kan rechtvaardigen tegenover God. Romeinen 3, vers 23 zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En hier werpt het licht van jou en mijn getuigenis, als we ons licht laten schijnen in deze wereld, onvermijdelijk ook hele lange schaduwen. Want als je in een duistere wereld je licht schijnt, dan zal de ene kant van een obstakel fel belicht worden en aan de andere kant is er een diepe schaduw. En dat is het contrast dat wij mogen aanbrengen in deze wereld. Het contrast dat licht werpt op de weeffouten van onze maatschappij. Het geeft contrast aan het strijdveld van de menselijke ziel. Jouw ziel behoort of God de Vader toe, of de vijand. En er is geen tussenweg. Er is licht en er is duisternis en niets ertussenin. Waar sta jij? Pas als Jezus terugkeert op aarde, zal er zoveel licht zijn dat er geen plaats meer voor schaduw overblijft. Dan zal onze ziel bevrijd worden. Ons wil, ons gevoel en verstand zullen in lijn zijn met Hem. Want als we Hem zien, zullen we Hem kennen zoals Hij werkelijk is. De tekst op mijn kaartje, Wandert als kinder des lichts, verwijst naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. En ik wil die graag met jullie lezen in Efeze 5, vanaf vers 1. En daar staat, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Er staat kinderen, niet kerkgangers, niet slaven, maar kinderen, heel persoonlijk dus. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wauw, dat offer. Dat is de liefde die God voor ons heeft. Agape is het woord dat in het Grieks gebruikt wordt. Dat is een zichzelf weggevende liefde. Een liefde die offers brengt. Een liefde die het welzijn van de ander voor ogen heeft. En als ik daaraan denk, aan die liefde, dan besef ik, wij kunnen nooit meer aan God geven en aan Hem wijden dan dat Hij ons gegeven heeft. Want Hij heeft alles gegeven. Vers 3. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. Evenmin oneerbare, dwaze praat en lichtzinnige taal. En ik dacht, wat wordt er nou specifiek bedoeld? Dus ik heb het even opgezocht in het Grieks. En daar staat onverstandige praat zonder diepgang of begrip. Dus dat je maar van alles roept, terwijl dat je eigenlijk niet weet waar je het over hebt. Dus dat kan ook betekenen dat je een uitgesproken mening hebt over iets waar je je nog nooit in verdiept hebt. En lichtzinnige taal, dat is grof of obscene praat. Nou, dat zul je vast wel eens meemaken als je ergens komt. Hè? Dat mensen in je omgeving dingen zeggen dat je denkt, zo, dat zou ik toch iets anders verwoorden. En dan zegt Paulus, maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dus hij noemt hier eventjes in één rijtje ontucht, onrein, hebzucht, afgodendienaar. Is dat helemaal hetzelfde dan? Als je andere teksten hierop naslaat die Paulus schrijft in soortgelijke bewoordingen, dan mag duidelijk zijn dat afgoderij hier niet alleen maar gaat over beeldjes en wierook. Het gaat om iemands object van zijn hartsverlangen, waar hij zijn tijd en zijn energie in steekt. En als dat iets anders is dan God, en het is dermate groot en omvangrijk dat het ook in de weg staat tussen jou en God, dan wordt dat een afgod. Dus een afgod volgens de definitie zoals Paulus het bedoelt, is alles waar jouw hart zo naar uitgaat, dat je daar zoveel tijd en energie aan wijdt, dat het tussen jou en God in komt te staan. Dat het God naar de kroon spant in jouw leven. Dat is afgoderij, zoals Paulus het bedoelt. En dan wordt er gesproken over het woord ontucht plegen. Nou, onder ontucht kun je van alles scharen. Ik heb geprobeerd het te definiëren op een manier dat het in één keer duidelijk is. Ontucht is elke vorm van intimiteit buiten Gods kader van een huwelijk tussen een man en zijn vrouw, zoals het bedoeld is naar het beeld van God en zijn volk. En dat is een hele brede definitie. Dus daar valt echt heel veel onder. En dan wordt er nog hebzucht genoemd. Hebzucht, dat is het tegenbeeld van Gods wezen, want zoals ik net al zei, God heeft alles gegeven. Hij is de gever. God is niet gierig. En waarom zou die ook? Hij heeft alles al. Is er iets dat hij zou begeren als hij alles al heeft? Zaten nog grapjes te maken met de kinderen aan tafel. Wat is lekkerder dan een broodje kaas? Twee broodjes kaas. Ik zeg nee, een kaasfabriek in je tuin. Daar moesten ze even over nadenken. Maar zo is het wel. Als jij de bron in handen hebt, dan heb je onbeperkte beschikking over die kaas. En God, hij is de bron van het leven. In hem zijn we onmetelijk rijk. Want alles waar jouw hart ooit naar uitgaat, dat schept hij, dat creëert hij. Dat raakt niet op. Is dat niet geweldig? Vers 6. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Inhoudsloze woorden, dat zijn woorden die niet de waarheid zijn. En Gods woord heeft zoveel substantie, heeft zoveel inhoud, het is de waarheid. Vinden heel veel mensen super irritant als je dat zegt. Maar het is wel zo. En de waarheid maakt... Heerlijk, hè? Wees dan hun metgezellen niet. Zet jezelf apart, wijd jezelf toe. Laat je niet ontheiligen door zulke mensen. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Nou heb je het woord goedheid zo vaak gelezen in de Bijbel, maar wie weet nou precies wat dat betekent? Wat is goedheid? Is dat een 10 halen op je schoolrapport? Of zeg maar, wat is goedheid nou eigenlijk? Zo'n term gebruiken we zo vaak dat we bijna vergeten wat we eigenlijk zeggen. Goedheid is welwillendheid, vriendelijkheid, welzijn van anderen bevorderend. Dat is goedheid. En beproef wat hier wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veleer. Als God een werk doet, dan bouwt hij iets op en je ziet dat het leeft en dat het bloeit en dat het zich vermenigvuldigt. Maar in deze wereld zien we vaak het tegenovergestelde. Mensen beginnen ergens aan en het loopt met een sisser af. Er zit geen leven in. Als we zonder de schepper dingen proberen tot stand te brengen, dan gaat het nooit die zegen dragen. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Ik heb vorig jaar een boek gelezen over bijna doodervaringen. En mensen die in de aanwezigheid van God waren, zeiden: het is zo bijzonder. Ik had helemaal geen schaamte. Mensen konden mijn gedachten lezen en ik die van hun.
En we hadden geen geheimen voor elkaar en we hadden nooit misverstanden, want we konden mekaars hart lezen. En dat was zo bevrijdend. Ik hoefde helemaal niet op mijn tenen te lopen. Dus in de tegenwoordigheid van God, en dat leren we ook in de Bijbel, daar zijn geen geheimen, daar is geen schaduw, daar is geen schaamte, daar is geen angst, daar is geen aanklacht. Je bent helemaal jezelf, maar eigenlijk niet dezelfde die je nu kent. Je bent de nieuwe ik, de nieuwe schepping. Dan pas zul je ontdekken wie God bedoelde dat je zou zijn. Helemaal vrij. En dat is de standaard die God stelt voor het woord vrijheid. Niet doen en laten waar je zin in hebt, zoals de verloren zoon. Hoe lang duurde zijn vrijheid? Niet lang. Maar de vrijheid die God geeft is dat we alles in het licht brengen. Vers 14, daarom zegt hij, ontwaak. U die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ja, Jezus, hij zal jou verlichten met zichzelf. En let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Ik moest denken aan de 10 maagden, 5 wijzen, 5 dwazen. Houd jij je lamp brandend? Laat jij je ziel alleen met hem verbonden zijn? En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Dat woord wil ik ook even vertalen. Er staat poneros en dat betekent ontaard of afgezakt. Dus er staat eigenlijk, buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen waarin we leven, die zijn afgezakt. Het is niet meer wat het was. Ja, dat kan ik ook een beetje aan mijn gezicht zien. Er komen steeds meer rimpeltjes in. Het gaat een beetje hangen. Hier ook. Ja, ik zou niet willen zeggen het is vol kwaad. Maar het is wel een beetje afgezakt. Het is niet meer wat het was. En dat is... Mensen zeggen vaak, ja, dat hoort bij het leven, hè? Aan alles komt een eind. Maar dat is niet zo. Want toen God de dingen schiep, was het goed. En er kwam nooit een eind aan. Dat er overal een eind aan komt, is een teken dat het niet meer onder de zegen van God functioneert. Dat het is afgesneden van zijn zegen. De dood is helemaal niet normaal. En aftakeling ook niet. En prijs God. Als we bij hem zullen zijn, dan zullen we daar ook nooit meer mee geconfronteerd worden. Wees daarom niet onverstandig, onwetend of onwillend, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, spiritual raps. Zing voor de Heer, loof hem in uw hart. En dank altijd. Weet je dat hier het woord eucharistio wordt gebruikt in het Grieks? Dus dank zeggen, dat is eucharistio. Dus de eucharistie vieren in de kerk, dat is je dank uiten aan God. Niets meer en niets minder. Nou, en wat is er nou fijner dan dat je ergens je best voor hebt gedaan en iemand die erkent dat en die zegt, dank je wel. Nou, dat mogen wij voor God doen. Voor alle dingen danken wij altijd God de Vader. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Laatste vers. Wees elkaar onderdanig. Je kunt het ook vertalen met gehoorzaam. In de vreze Gods. Uit ontzag voor Gods autoriteit en macht kiezen we ervoor om elkaar te gehoorzamen. En de ander uitnemende te achten dan onszelf. Uit ontzag voor Gods autoriteit en macht kiezen we ervoor om Jezus in elkaar te zien en te zeggen, die ander heeft iets wat ik niet heb en ik kan maar beter luisteren. Wat betekent dat nou? Wandelen in het licht. Het is allereerst waarheid tegenover leugen stellen. Als er leugen is in de wereld, Dan kan je erover klagen. Of je brengt de waarheid. En dat laatste werkt. Het is ook onwetendheid bestrijden met kennis. Bekende tekst in de Bijbel, Hosea. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Wij hebben kennis nodig van het woord van God. En de maatschappij heeft kennis nodig over zaken als hygiëne, lezen, schrijven, rekenen. Kennis over het klimaat en kennis over hoe je een huis moet bouwen. Hoeveel landen zijn er niet wereldwijd waar die kennis nauwelijks te krijgen is? Waar mensen noodgedwongen in sloppenwijken wonen en nooit naar school kunnen. Maar belangrijker dan de kennis die je op een school leert, is de kennis van het koninkrijk. En dat kwam Jezus brengen. Dat is kennis die je leven op zijn kop zet. Of beter gezegd, die je leven met beide benen op de grond zet in een wereld die op zijn kop hangt. Wandelen in het licht is ook een goed voorbeeld geven. Walk the talk. Practice what you preach. Wat zijn volgens de Bijbel kenmerken van licht? Licht verdrijft duisternis, want duisternis is niets anders dan het ontbreken van licht. Je kan niet een zaklamp met duisternis aanzetten en het licht verdrijven. En je hebt maar heel weinig licht nodig om heel veel duisternis te verdrijven. Waar waarheid openbaar wordt, daar worden leugens ontkracht. En waar reinheid uit ontzag voor God het voorbeeld stelt, wordt morele willekeur en leegheid verworpen. Ik kan nog steeds onder de indruk raken van het verhaal van David Wilkerson, die een plattelandsdominee was en hij zag op het nieuws hoe jonge lui, gangsters in New York, ter dood veroordeeld zouden worden. En hij dacht, hoe kan nou een jong mens van 18, 19 jaar zichzelf zo in de nest te werken? En hij bad ervoor en hij huilde erom. En hij ervoer de roeping van God om naar de stad te verhuizen en die gangsters op te zoeken. En door zijn voorbeeld snapte die jongelui dat ze heel veel misten in hun leven. En hij gaf ze de essentiële puzzelstukken die zij nodig hadden om van hun leven iets zinnigs en zinvols te maken. Het licht brengen in een situatie, dat is wat de Iraanse burgers nu doen. Ze proberen op alle mogelijke manieren naar buiten te brengen in de wereld, in wat voor situatie ze zitten. Waarheid brengen, of dingen aan het licht brengen, is een vorm van strijden. Veel Iraanse burgers willen niet schieten, maar ze verdedigen zich door de waarheid te verspreiden. En dat is ons wapen. Schuld beleiden, dat is ook een vorm van aan het licht brengen. Lucht het je op als je met een geheim loopt of je hebt iets gedaan en je denkt, ik moet dat iemand vertellen en het in het licht brengen. Dat lucht op en het brengt vrijheid. Wanneer heb je voor het laatst iemand in vertrouwen genomen en gezegd, ik heb iets heel slechts gedaan en ik heb er echt spijt van. Kunnen we het samen bij de Heer brengen? Ik heb een aantal spreekwoorden opgezocht op NSI, Nederlandse spreekwoorden over duisternis. Ik dacht, hebben wij Nederlanders een beetje een idee wat duisternis nou eigenlijk is? Want ik kan wel zo mooi zeggen, duisternis is gebrek aan licht, maar ja, dat is maar een beeldspraak, want we hebben het hier natuurlijk over iets geestelijks. En snappen wij als Nederlanders dat wel? Nou, valt me niet tegen, moet ik zeggen. Het eerste spreekwoord, dat is een sprong in het duister. Het is absoluut niet te zeggen hoe het gaat aflopen, maar ik waag de sprong. Of in het duister laten. Geen opheldering geven. Of een duister verleden. Klinkt al iets minder positief, dat heeft een wat ongunstige bijklank. Het voorbijgaande leven van iemand en je weet niet met zekerheid wat je daarover kunt vermelden. En dat is precies wat duisternis in de Bijbel ook is. Duisternis, ook in de geestelijke zin van het woord, betekent onzekerheid. Het is onhelder, het is onbekend. Denk eens aan Egypte tijdens de 10 plagen. God sloeg het land met duisternis, maar in het land Goshen was het licht. De Egyptenaren tasten in het duister. Jezus leert in Matteüs 5 wat onze rol in de wereld moet zijn. En daarboven staat, boven vers 13, het zout van de aarde en het licht op de kandelaar. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En ook steekt men geen lamp aan en zet die vervolgens onder de korenmaat, een soort emmer. Maar bovenop een standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Jezus leert hier dat het onze taak is als kinderen van God om zijn wezen te openbaren. En niet op een subtiele manier, maar in alle openheid. Het zout geeft smaak en het voorkomt bederf. In de tijd dat mensen hun levensmiddelen nog niet konden koelen, was zout een kostbaar alternatief. Het conserveerde groenten of vlees en gaf dat langer opgeslagen voedsel toch nog een beetje ergens naar smaakte. Zout heeft in moderne tijden nog een eigenschap erbij gekregen die we ook prima aan deze roeping kunnen toeschrijven in de Bijbelse zin. En dat is, denk maar aan vorige week, toen werden miljoenen kilo zout gestrooid over de wegen. Dat zout, dat zorgt ervoor dat we als maatschappij niet uitglijden en van de wal in de sloot vallen. De kerk mag de maatschappij beschermen voor uitglijders. Een voorbeeldje. We hebben er vorige week al kort even bij stilgestaan. Vorige week beëindigde de politie in Tilburg een kerkdienst. En de burgemeester eiste dat er een vergunningsaanvraag werd ingediend voor zulke soort samenkomsten. Er was verwarring over het verschil tussen wat is nou een samenkomst, een reguliere samenkomst, en wat is een event. En de burgemeester wilde ook, later die week, kondigde hij duidelijk aan, even alle andere kerken juridisch onder de loep nemen of die niet ook misschien een vergunning hadden moeten aanvragen voor hun samenkomsten. Best spannend, hè? En daarbij kwam nog dat van deze dienst, die verstoord werd, het gerucht was verspreid over de aard van de samenkomst, waardoor er een protest op straat plaatsvond. Er stonden mensen op straat te protesteren tegen iets wat zou plaatsvinden in de samenkomst, wat helemaal niet het geval was. Daar had Paulus ook last van. Groot is de Astarte van Efeze. Had hij gesproken tegen Astarte? Nee. Maar een klein gerucht gaf een paniekreactie. Ik las in revive.nl, dat is zo'n site waar je dingen kunt volgen die in de charismatische kerk in Nederland veel gebeuren. Een artikeltje van Martin de Jong, die schreef over dit voorval in Tilburg. Ik heb er een klein stukje uitgehaald. Ik vond het zeer behartigenswaardig om met jullie te delen. Hij schrijft hier, het evangelie heeft altijd geschuurd. Niet omdat het agressief is, maar omdat het ontmaskert. Daar heb je het weer, het licht. Omdat het vrijheid niet definieert als grenzeloosheid, maar vrijheid definieert als waarheid die bevrijdt. Omdat het morele kaders niet afschaft, maar deze vooral zichtbaar maakt. En dit schuurt vooral bij mensen die vrijheid zijn gaan verwarren met het omverduwen van morele grenzen. Maar vrijheid zonder kader is helemaal geen vrijheid. Het is leegte. En uiteindelijk, als we niet oppassen, wordt leegte willekeur. De woorden van deze man, ik proef het zout van het koninkrijk. Ik heb het hier over Martin de Jong, die schrijft over de beperking die wordt opgelegd door een burgemeester aan kerken in het algemeen. Ik heb het hier niet over Tom de Wal. Ja. Paulus leert ons dat we moeten bidden voor onze overheid. 1 Timotheus 2. Bid voor je overheid. Ik roep dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat we een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is het doel waarmee we mogen bidden voor onze overheid. In Nederland en in de meeste landen in het Westen zijn kerk en staat gescheiden. Die scheiding is aangebracht voornamelijk vanwege de frictie die er heel lang is geweest tussen de katholieken en de protestanten. Er was een tijd dat de kerken de wetten schreven in onze maatschappij. Maar toen de protestanten en de katholieke kerk het land verscheurden, ontstond er een probleem. Want hoe kan nou een land ten tijde van oorlog zijn burgers mobiliseren en zich verdedigen? Men kwam erachter dat het verstandiger is dat de staat en de regering boven de partijen stond. En dat was de reden waarom bij wet werd vastgesteld, met instemming van de kerken, dat er een scheiding zou zijn tussen de kerk en de staat. Er is echter hiermee niet gezegd dat er ook een scheiding is tussen religie en politiek. Want dat is iets anders. De grondwet moet boven alle partijen staan om te waarborgen dat we een democratie zijn. Maar onze democratie hier in Nederland laat ruimte aan de kerk om de maatschappij te beïnvloeden. En op gelijke wijze respecteerde Paulus de overheid, maar gebruikt hij ook zijn Romeinse burgerrecht om zich te beroepen op de keizer, zodat het getuigenis van Jezus tot in Rome verspreid zou worden. Hij respecteerde de overheid, maar je zou kunnen zeggen dat hij ook politieke invloed uitoefende. Echter, en dit had Paulus natuurlijk niet kunnen voorzien, toen een van de keizers in latere jaren het christelijk geloof omarmde, besloot deze keizer dat het christelijk geloof een plicht was voor elke Romeinse burger. Zo heeft Jezus het nooit bedoeld. Zo heeft Paulus het ook nooit bedoeld. En dit is ook de reden waarom kerk en staat gescheiden zijn. Don Seder, een Kamerlid namens de ChristenUnie, stelde Kamervragen naar aanleiding van het voorval in Tilburg, vooral met het oog op, en wat heeft dit voor consequenties voor andere kerken? En twee van die vragen vond ik zo prikkelend, dat ik ze jullie niet wilde onthouden. Hij vraagt hier, hoe voorkomt u dat religieus analfabetisme bij lokale overheden leidt tot onbegrip, escalatie en onrechtmatige inperking van grondwettelijke vrijheden? Dus hij zegt, er zijn overheden, lokale overheden, die hebben zo weinig verstand van religie, die zijn eigenlijk religieus analfabeet. Die gaan iets beweren of besluiten, terwijl ze eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Ziet het kabinet aanleiding om de handreiking die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is opgesteld, opnieuw onder de aandacht te brengen bij gemeenten en bestuurders om religiestress te voorkomen en adequaat optreden van gemeenten te realiseren. Dus Binnenlandse Zaken, het ministerie, heeft samen met een vereniging van Nederlandse gemeentes een document opgesteld. En dat heet Handvatten voor gemeenten over de scheiding van kerk en staat. En dit was opgesteld om die spanning van wie trekt er hier aan de touwtjes in dit land weg te nemen. Om te zeggen, dit is de taak van de kerk en dit niet. Zodat er een goede verstandhouding is met de overheid. En de gemeentes hebben ook aangegeven en wij bidden voor de overheid. Dus er was een goede verstandhouding en die lijkt nu verstoord door de actie van een burgemeester. En dit christelijke Kamerlid wil dat aan de kaak stellen en zeggen, we hebben toch al goede afspraken gemaakt, kunnen we daar weer even naar terug? En dan zegt hij ook nog als Tweede Kamervraag, welke stappen bent u bereid te zetten om de ontstaande onrust onder kerken en gelovigen weg te nemen en te waarborgen dat kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten niet onnodig of lichtvaardig worden beperkt door lokaal bestuur of politieoptreden? We mogen blij zijn dat er broeders zijn die in deze Haagse kringen een stukje gezond verstand laten klinken. Het is niet iedere christen gegeven om politiek te bedrijven. Gelukkig maar. Het zou ook niks voor mij zijn. Maar het houdt me wel bezig. Dat wel. Zolang we in vrijheid mogen samenkomen, en we weten maar nooit hoe lang dat kan zijn. Denk maar aan de mensen in Rusland. Is dit natuurlijk de kans om een smaakmaker te zijn in de maatschappij. Om het bederf tegen te gaan. En daarom bidden we voor de overheid en voor die broeders die ons vertegenwoordigen in die kringen. Dat even over het zout. Maar deze tekst gaat natuurlijk ook over die kandelaar, over dat licht. En ik grijp weer even terug naar het thema van dit woord. Dat we als kinderen dus licht zijn. Licht zijn is opvallen, anders zijn dan de meerderheid. En dat kun je bijvoorbeeld zijn door tevreden te zijn met wat je hebt. Dat je gelukkig bent met elkaar. Als familie. Dat is een getuigenis tegenwoordig, hè? En je mag best ambitieus zijn, maar dat je rust uitstraalt. Dat je niet onverzadigbaar bent, maar dat je zegt, het is goed zo. Dat je dankbaar bent. Dat is een getuigenis. Daarmee kun je het licht in deze wereld laten schijnen. Hoeveel mensen leven niet boven hun stand, omdat ze altijd maar meer, meer, meer willen. Wat een onrust. Komt niet van God. Jongelui, houd je alsjeblieft verre van alcohol en drugs. Het is gif voor je lijf, gif voor je ziel. Het lijkt een goede pijnstiller voor alle stress en spanningen die de maatschappij op je afvuurt. Maar het breekt niet alleen jou af, het breekt ook de mensen om je heen af. Kijk ook alsjeblieft uit met streamingdiensten en social media. Er zitten heel veel goede dingen in, maar er is ook heel veel afval. Voordat je het weet, zit je midden in een film die of occult is, of heel sadistisch. Niets in deze wereld is wat het lijkt. Er is één kenmerk van alles in deze wereld. Het is nooit wat het lijkt. Het is eigenlijk net als die vakantiebrochures waarin ze een hotel op foto zetten en het bad wordt met een groothoeklens op de foto gezet, waardoor jij denkt dat dat bad minstens een voetbalveld is. En dan kom je bij het hotel aan en je kunt er misschien met 4 of 5 man in. Dat is de wereld. Alles wat blinkt en om je aandacht vraagt, bestel nu, laatste kans. En het klinkt te mooi om waar te zijn, en zou ik je wat vertellen? Het is ook niet waar. 9 van de 10 keer is het niet waar. Dat is deze wereld. Er is zoveel fake. Er zijn altijd mensen die meer lijken te hebben. En als je op social media kijkt, hoef je niet lang te zoeken. En denk je, oh, die heeft een veel mooier huis dan ik. Oh, die heeft mooie make-up. Oh, wat een mooie schoenen. Het is altijd wel iemand die het beter heeft dan jij, toch? Maar zal ik je wat zeggen? Al die bekende Nederlanders, al die mensen in de privé, in de story, Die zouden wel willen dat ze hadden wat de kinderen van God hebben. Vrede. Genoeg. Ik heb alles al. Ik heb Jezus. Pas ook alsjeblieft op met deepfake video's. En artificial intelligence. Zie die vrouw daar? Die houdt de kind vast met 3 armen. Heeft de paus echt zo'n jas ooit gedragen? Miljoenen mensen dachten van wel. Iedereen kan dit thuis doen. Als je een beetje speelt met je computer, kun je je eigen werkelijkheid creëren. Artificial intelligence is de spiegel van onze maatschappij. Het is een gebroken spiegel in het donker. Laat je niet in de luren leggen. Ik heb zelfs al video's doorgestuurd gekregen van mensen, van bekende sprekers, zoals Billy Graham. En je hoort zijn stem en je ziet zijn gezicht. Maar het is hem helemaal niet, want halverwege de preek zegt hij, als je dit interessant vindt, abonneer je op dit kanaal. Dat weet ik zeker, heeft hij nooit gezegd. Veel jonge mensen raken verstrikt in verslaving. Of ze worden ernstig ziek, of depressief, of een burn-out. Veel te veel jonge mensen werken echt te hard. Harder dan gezond voor ze is. Ze zijn eenzaam of heel onzeker over zichzelf. Of ze hebben fear of missing out. Ze willen van alles op de hoogte blijven en overal over mee kunnen praten. En het is een zwaar juk en je kunt het niet dragen. Ze willen zich bewijzen, zich vergelijken. Kortom, een leven in onduidelijkheid, een leven in duisternis. Dit is niet wat God voor je wil. Hij heeft iets beters voor je. Waar zijn de vaders, de herders, de warme huisgezinnen? God wil je thuis brengen. Wij als Gods kinderen hebben het levende water, het licht. We hebben de waarheid, we hoeven nooit meer dorst te hebben. Dat is wat Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw. Wij hebben hoop. We hebben identiteit, want we weten wie we zijn. Niet op basis van wat we presteren, niet op basis van wat we bezitten, maar wie we zijn in Christus. Dat is wie we zijn. Wij hebben waarde. Wij mogen putten uit Jezus' diepe wijsheid. Wij hebben echte blijvende vreugde, omdat ons zicht is op het eeuwige leven. We hebben onbezorgde vrede. Elke dag. Als je ervoor kiest. Maar we hebben ook het kruis. Dat is de keerzijde. Zodat we nee zeggen tegen onze oude mens. Dat we nee zeggen tegen zonde en verleiding. Want dat oude leven is terminaal ziek en dat moet uitgeschakeld worden. Wie zijn vertrouwde leventje wil vasthouden, zegt Jezus, zal het zeker verliezen. Maar wie zijn leven prijsgeeft omwille van zijn naam, die zal het ware, vervullende leven vinden. De wereld is een poppenkast vol teleurstellingen. Idolen en grootheden blijken ellendige zondaars zonder hoop, geknakt, reddeloos. Ja, zonder Jezus als Heer wordt je leven een vloek, zelfs als je de grootste talenten hebt. Dan is er geen zegen in je leven. Maar wij mogen oneindig rijk gezegend zijn in Hem. Hij voedt ons op in gerechtigheid. Hij beschermt ons tegen de vijand. En Hij beschermt ons ook tegen onszelf. Hij opent onze ogen voor de geestelijke werkelijkheid achter deze gebroken wereld. Hij geeft ons hoop die zeker is. Hij werpt licht op alles wat we moeten weten. De Heer heeft me vaak gewaarschuwd. Ik begin steeds meer te leren, als je een beslissing moet nemen, of het nou de aankoop van een huis of een auto is, of je bent misschien op zoek naar een andere baan, zulke beslissingen, vraag de Heer. Vraag Hem wat je moet doen. En soms sluit die deuren en je snapt het niet, en dan hoor je achteraf, oh, wat ben ik blij dat God die deur gesloten heeft. Als hij je leven leidt, dan heb je onbezorgde vrede. Dan kun je het loslaten als dingen anders lopen dan je het had verwacht. In Thessalonicense 5. Ik ga niet het hele stuk lezen, want ik zie dat dat gezien de tijd niet helemaal meer past. Maar vers 7. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Tot door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat het zij we waken, het zij we slapen. Samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom. Bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En dat zie ik hier ook gelukkig in de gemeente, dat we elkaar opbouwen. Ben jij in je hart aangesproken door dit woord? Voel jij ook een uitdaging, een nieuw voornemen voor het nieuwe jaar? Ik wel. Besef dat je met bepaalde zaken misschien moet afrekenen. Dat je misschien met bepaalde gewoontes moet breken. Dat je dingen in je leven moet opruimen die tussen jou en Jezus in zijn komen staan. Weet je, de Heer houdt van jou en hij wil je vrijzetten. Hij wil ook dat je het kruis in je leven omarmt. Hij wil elke gebondenheid breken en elk trauma genezen. En hij kan jouw hart genezen. Als jouw hart gebroken is, geef hem alle stukken en niet de helft. Dan kan hij je hart genezen. Ik wil vragen dat iedereen zijn ogen sluit. En dan wil ik gelegenheid geven voor die mensen die zeggen, dit woord komt recht in mijn hart binnen. Ik moet hier wat mee doen. Dan wil ik je vragen, als je dat durft, en ik stel het niet verplicht, maar soms is een uitdaging net even nodig. Of je dan wilt gaan staan en als het ware de vlam van toewijding in je hart weer opnieuw wilt aansteken. Dat je het altaar van gebed in je leven opnieuw aansteekt. Dat je je opnieuw toewijdt. Dat je zegt, Heer, hier ben ik. Ik dorst naar uw levend water. Ik wil weer vurig voor u zijn. Je doet het niet uit schuldbesef. Je legt jezelf niet een verplichting of een juk op. Want dat ga je niet volhouden. Maar je zegt, Heer, ik heb uw genade nodig. Ik wil samen met u deze opdracht, deze uitdaging aangaan. Ik wil als een kind van het licht wandelen. Ik wil het zout der wereld zijn. Ik wil weer bewogenheid voelen voor de mensen om me heen. Ik wil een gebedslast ontvangen voor iemand waarvan God wil dat ik die zegen. Als je dat ervaart, ga dan staan en strek je hand uit naar de Heer, dat hij jouw handen mag vullen. En niet alleen je handen, maar je hart. En ik wil ook na afloop van de dienst de gelegenheid geven voor persoonlijk gebed. Misschien kunnen één of twee mensen van het gebedsteam ook nog even langer blijven om te kijken wie er gebed nodig heeft. Heer, we danken u wel. Dat we in deze wereld ons niet hoeven laten meesleuren met allerlei hypes of met allerlei schrikbeelden. Maar dat we een onwankelbaar koninkrijk toebehoren. Dat ons leven gebouwd is op de eeuwige rots. Zoals we ook zongen vanochtend, u bent het anker in de tijd. We danken u, Heer, dat we bij u tot rust mogen komen. Heer, zo bid ik uw zegen over ons allen. Laat niemand van deze plaats gaan zonder de zegen. Want zonder uw zegen, Heer, komen we niet ver. We erkennen dat we volledig van u afhankelijk zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader. Onze papa die voor ons zorgt en weet wat we nodig hebben, nog voordat we bidden. En in de naam van zijn zoon Jezus, die alles gegeven heeft. En in de kracht en de bijstand van de Heilige Geest, de trooster. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.